Fijn om hier weer bij jullie te zijn. In de liederen kwam het eigenlijk al een beetje aan bod, hè? En ook wat Jan nu zegt. We mogen leven vanuit geloof, door geloof, in geloof. Maar als jij, net zoals ik in elkaar zit, dan zijn er ook genoeg momenten in je leven dat je jezelf afvraagt, ja, hoe moet het? Welke kant gaat het op? Zie ik God hier wel bewegen? Is dit wat God van me vraagt? Hoe ga je eigenlijk om met twijfels in je leven? En mag dat? Is het oké om soms te twijfelen? Wat zegt de Bijbel daarover? Wat kunnen we leren van verschillende mensen in de Bijbel? En wat is Gods antwoord op onze twijfels? Dat is waar ik graag met je over na wil denken vanmiddag. En dat doen we vanuit het Oude Testament, vanuit het verhaal van Abraham. God die een verbond sluit met Abraham. Je kunt dat lezen in Genesis hoofdstuk 15. En ik ga dat samen met je lezen en er ondertussen bij vertellen. En er komen dan ook een aantal verwijzingen naar het tweede deel van de Bijbel, het Nieuwe Testament. Als je Bijbel mee hebt, lees me mee in Genesis hoofdstuk 15. Daar staat, enige tijd later richtte de Heer zich tot Abram in een visioen. Wees niet bang, Abram. Ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn. Nou, daar duiken we maar zo in een verhaal. En het start met, wees niet bang, Abraham. Er is kennelijk aanleiding om te denken dat Abraham ergens bang voor is, of hij is al ergens bang voor. En wat is dat dan? Nou, dan zou je, als je tijd hebt, maar eens thuis moeten gaan lezen wat er staat in hoofdstuk 13, hoofdstuk 14 van Genesis. Wat er is gebeurd, is dat er een vijandelijk leger van koning Chedorlaomer is gekomen. Die heeft een aanval gedaan op het kamp van Abram. En hij heeft al het vee meegenomen en Lot, de neef van Abram, meegenomen. En God heeft daarna gezegd, jij Abram, je mag erachteraan en je gaat Lot bevrijden. Nou, dan ga je met een groepje mensen, knechten, wat familieleden, achter een professioneel leger aan om Lot te bevrijden. Maar het lukt. God is erbij, bij Abraham. En jawel, Lot wordt bevrijd. En het vee wat gestolen was, het wordt allemaal teruggebracht. En ik stel me dan zo voor dat er 's avonds een soort feest gevierd is bij het kamp. Omdat alles terug is. Omdat er iets onmogelijks is gebeurd. Abraham met een legertje heeft Chedorlaomer met zijn soldaten onder druk gezet, verjaagd. En alles is terug. Al het vee wat geroofd was. Wat een overwinningsroes zal er geweest zijn, toch? Ze leefden nog niet in de tijd dat Jezus geboren was, Jezus overwinnaar, maar dan toch iets in de trant van God de machtige, hij is overwinnaar, hij heeft dit behaald. Maar ja, Abraham is een mens zoals jij en ik. En hoe gaat dat dan vaak? Ja, dan lig je in bed en dan lig je wakker, al dan niet met een reden. En Abraham is bang. Kennelijk. Want God zegt tegen hem, wees niet bang, Abraham. Het staat er niet, hè? Maar ik probeer erover na te denken. Ik denk dat Abraham misschien wel bang was, omdat hij zich afvroeg, ja en nu? Wat als de koning terugkomt met zijn leger? Ga ik het dan nog een keer fixen? Wat als die man er weer is met zijn soldaten? Hoe overleef ik dat? Hoe moet ik het kamp beschermen? Hoe zorg ik ervoor dat dit niet opnieuw plaatsvindt? En dan zijn daar de woorden van God. Wees niet bang, Abraham. Ik ga jou als een schild beschermen en je loon zal vorstelijk zijn. Oei, dat is een pijnpuntje. Je loon zal vorstelijk zijn. Je zult rijk gezegend worden. Kijk, als een schild beschermen, dat is wel fijn als je bang bent voor de vijand. Maar je loon zal vorstelijk zijn. Je zult veel krijgen. Abraham die reageert door een vraag te stellen. Vers 2. Heer, mijn God, zei Abraham, wat voor zin heeft het om mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven. Daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Maar de Heer sprak opnieuw tot hem. Nee, niet jouw dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. En daarop leidde hij Abram naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij, en tel de sterren als je dat kunt. En hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. En Abram vertrouwde op de Heer. En deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. Probeer je nog even weer in te denken. Abram die twijfelt. Hij is bang. God geeft zijn antwoord. Wees niet bang. Ik bescherm je. Ik ga je overvloedig zegenen. Abram die zegt, ja, hoezo overvloedig zegenen? Wat heb ik daaraan? Ik heb geen kinderen. Ik ben oud. Wat moet ik met zegen van u als ik het straks allemaal aan mijn knecht moet nalaten? Zal ik het even heel plat zeggen? Ik heb liever een kind. Dat is wat Abram voelt. Wat moet ik met geld en met spul? En dan leidt God Abram naar buiten. En ja, dat verhaal, dat staat natuurlijk in elke kinderbijbel, waar je ter wereld die ook maar koopt. Dat Abram dan buiten naar die lucht mag kijken, naar de sterren. En dat God zegt, tel ze maar, zo overvloedig als de sterrenhemel zal jouw nageslacht zijn. Abram die gelooft het. En God rekent hem toe als een rechtvaardige daad. Dat betekent volgens mij in normaal Nederlands zoiets als, het is weer goed tussen God en Abram. Er zit geen onrecht meer tussen, maar het is weer recht. Abram is gaan geloven, God geeft hem dit en het is oké. Maar niet voor lang. Want we lezen in vers 7, ook zei de Heer tegen hem, ik ben de Heer die jou heeft weggeleid uit Ur, uit het land van de Chaldeeën, om je dit land in bezit te geven. Heer, mijn God, antwoordde Abram, hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen? Zie je dat? Het begint gewoon opnieuw. En als je dan even wat dieper doordenkt over wat hier gebeurt, Abram gaat weer vragen stellen. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Je hebt een mens en hij heet Abram, die iets zegt tegenover de almachtige God, de schepper van hemel en aarde, ook nu. Boven die 7 miljard mensen die de wereld nu kent. Abram die, ja, het is eigenlijk als je er echt over nadenkt en beseft hoe groot die God is, is het ongelooflijk, hè? Dus God belooft iets en Abram zegt, ja sorry, bewijs het maar. Zoiets, toch? Ja, hij zegt het iets netter. Maar wie zijn wij mensen om God ter verantwoording te roepen? Wie zijn wij om tegen de Almachtige, de Grote, de Koning te zeggen, ja u zegt dat allemaal wel zo leuk, maar wie zegt dat het waar is? Dat is heftig eigenlijk, hè? Als je echt over nadenkt. Hè? En als je zegt, nou dat is toch niet zo heftig, dan denk ik dat je niet echt beseft hoe groot God is. Wat hebben wij mensen nou te zeggen tegenover God? God had ook kunnen zeggen, hey vriend, denk erom. Besef je wel wie ik ben, wie jij bent? Mondje dicht, je ziet het wel. Of zoiets. Nee, God geeft een antwoord op zo'n manier dat het zijn weerga niet kent. Eerst met die sterrenhemel en zometeen met een nog groter beeld. En voordat we dat gaan lezen, toch ook eerst even dit. Want het is een patroon, vrienden, in de Bijbel. Dat God luistert naar mensen die twijfelen en mensen die onzekerheden hebben, zoals Abram. Het mag echt. Je vragen stellen aan God, zodat God antwoord kan gaan geven. In het Oude Testament zien we het op allerlei plekken, maar in het Nieuwe Testament des te meer. Zal ik er een paar noemen? Wat denk je van Thomas? Die twijfelaar in het Nieuwe Testament. We hebben er zelfs een gezegde van, als iemand een ongelovige Thomas is. Thomas die er niet bij was op die dag dat Jezus was opgestaan uit de dood. En we weten niet precies hoe het is gegaan dat die week ergens de andere discipelen tegen Thomas gezegd hebben. Thomas, je hebt iets gemist man. Jezus is opgestaan. We hebben hem gezien zondag. Hij was het echt. Ja, en Thomas die heeft dan iets gezegd als, ja, nou ik moet eerst zijn handen zien en zijn voeten. Anders geloof ik het niet. En heb je je ooit afgevraagd, stel dat wij een Bijbel hadden waar dan stond, en Petrus liep naar Jezus en zei, we hebben het tegen Thomas gezegd hoor, maar die wil graag eerst uw handen en uw voeten zien. En Jezus zei tegen Petrus, zeg maar tegen Thomas, Zalig zijn degenen die het niet zien en toch geloven. Ja, als dat in onze Bijbel stond, had niemand van ons dat vreemd gevonden. Dan hadden we gezegd, zo is het. Zo is het. Niet zien en toch geloven. Maar zo'n Bijbel hebben wij dus niet. In onze Bijbel staat dat Jezus zich een week later opnieuw openbaarde. En daar was Thomas ook bij. En Jezus daalde af naar het niveau Thomas, als ik het zo mag zeggen. En hij zegt, joh Thomas, heb jij het nodig om eerst die handen te zien? Nou, kijk maar. Ik ben het echt. En trouwens, goed onthouden. Zalig zijn degenen die niet zien en die toch geloven. Maar niet nadat Jezus was afgedaald, mag ik het zo zeggen, op het niveau Thomas. En als er een ander verhaal is met een verheerlijking op de berg en er is een vader met een ziek kind. De jongen heeft een maanziekte, een maanzieke jongen en bijbeluitleggers verschillen van mening wat hij heeft gehad. Doet er even nu niet toe. Ze zijn bij de discipelen geweest, konden hem niet genezen. Jezus komt de berg af en de man loopt in paniek naar Jezus toe. En hij zegt, mijn zoon is ziek. En Jezus vraagt, wat wil je dat ik zal doen? Ja, dat u hem geneest, Heer. En dan is de vraag van Jezus, geloof je dat ik dat doen kan? En wat is het antwoord van de man? Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Nou vriend, kom maar terug als je het gelooft. Nee, Jezus geneest. Jezus daalt af op het niveau man die zegt, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Helemaal goed luisteren, hè? Ik zeg niet dat je dus wel lekker ongelovig mag zijn. Hè? Daar gaat het even niet om. Maar wat we hier zien gebeuren is dat de Heere Jezus, dat de Heere God afdaalt op, wat een genade, op ons niveau. Dat is heel wat anders dan dat dit een lat is en dat wij allemaal moeten leren om dit te gaan geloven. Ik zou er hopeloos van worden. Er is nog zo'n verhaal, Simon Petrus. Nadat hij Jezus verloochend heeft, 3 keer. En dan een paar weken later, na de opstanding van Jezus, zitten ze in het meer van Tiberias met de discipelen. En dan stelt Jezus die vreselijke rotvraag. Simon, zoon van Jonas. Hij noemt Petrus bij zijn oude naam. En Jezus gebruikt dan een woord voor liefde wat wij in het Nederlands niet kennen. Een heel diep woord voor liefde. En zegt hij, hou je heel veel van mij. Veel meer dan dat de andere discipelen van mij houden. Ja, geef daar maar eens normaal antwoord op. Als je ja zegt, nou dan weet ik wel wat er gebeurd was. Dan had Johannes en Jacobus en Filippus, die hadden gezegd, hé vriend, even dimmen, jij hebt Jezus verloochend. Wat nou, jij houdt meer van Jezus dan wij. Dus ja zeggen kon hij niet. Maar zeg nou eens nee op die vraag, als Jezus aan je vraagt, hou je heel veel van mij. Nou nee. Weet je hoe Petrus antwoordt? Met een ander woord van liefde, de filialiefde. Dan zegt hij, Heer, even in normaal Nederlands zegt hij, Heer, ik hou van u. En dan zegt Jezus nog een keer, Simon, zoon van Jona, hou je heel veel van mij. En dan antwoordt hij met, ik hou van u. En dan de derde keer dat Jezus het vraagt, dan neemt Jezus dat woord van liefde over van Simon Petrus. En dan zegt hij, oké, hou je van me? En dan breekt Petrus. En dan zegt hij, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. Heer Jezus die afdaalt op het niveau, Petrus. Niveau, Thomas. Niveau, Abraham. Dat is een wonder, hè? Dat is hoe God omgaat met twijfelaars. Ik denk dat dat wel eens anders is dan hoe jij en ik daarmee omgaan. Joh, geloof het gewoon. Kom op. Houd moed. Ik zeg niet dat dat verkeerd is. Ik zeg dat ook vaak genoeg tegen mensen. Maar ik leg vandaag graag eens de nadruk op iets anders. Want als je het gewoon niet kunt geloven, wat is er dan groter dan te mogen weten dat er een God is die naar jou toe komt? Ja, in plaats van dat jij naar hem toe moet. In de tijd dat mijn vrouw in een zware burn-out zat en niks meer had, toen hielp het niks als ik zei, geloof het gewoon. Geloof het, lieverd. Het komt goed, lieverd. Ze zei, het komt helemaal niet goed. Jawel, geloof het gewoon. Ik kan niet geloven, zei ze dan. Wat moet ik dan zeggen? Ben ik dan uitgepraat? Godzijdank ben ik dan niet uitgepraat. Hoewel je soms je mond moet houden. Dat is een andere zaak. Maar het goede nieuws was, als jij niet meer in God kan geloven, gelooft hij nog steeds in jou. Hè, omdat het niet afhangt van wat wij voor elkaar boksen, maar van wat Hij heeft gedaan. Dat is het evangelie, hè? Het evangelie van genade. Zo gaat God om met twijfelaars. Ik kom wel naar jou toe. Nou, Abraham, die heeft zijn tweede vraag gesteld. De eerste vraag heeft hij een mooi antwoord op gekregen. Je nakomelingen, die zul je krijgen. Kijk maar naar de sterren. En dan zegt God, je krijgt ook dit land nog. Ja, Heer, hoe zal ik dat geloven? Hoe zal ik dat zeker weten? Nou, ik zou bijna vragen, wie van ons heeft er op deze manier ervaring om met God te praten? Hè? Dus Heer, ik heb liever kinderen. Belooft u het me? Laat u het me maar zien? En dan geeft God je vervolgens een antwoord. En dan ga je opnieuw de vraag stellen. En hoe weet ik dan zeker dat ik al dat land krijg? En dan geeft God weer een antwoord. Ik heb dat nog, volgens mij heb ik nog nooit meegemaakt. Dat het zo, pats, pats, pats. Dat is zo wonderlijk. Hè? Als dat gebeurt. Nou, wat voor antwoord geeft God? Lees maar mee. In vers 9. Hoe weet ik het zeker, zegt Abraham in vers 8. En in vers 9 zegt God, haal een driejarige koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge, gewone duif. Abraham haalde al die dieren. Hij sneed ze midden door. Hij legde de twee helften van elk dier tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. En er kwamen gieren op de kadavers af, maar Abraham die joeg ze weg. Even een detail. God zegt, haal die dieren. En dan lezen we in vers 10, Abraham haalde die dieren en sneed ze midden door. Heb jij gezien waar staat dat hij dat moest doen? Nee, dat staat er niet. Hè? Hij doet het wel. Waarom? Omdat het in die tijd gebruikelijk was als je een verbond ging sluiten. Als iemand ging praten over een driejarige koe, geit, ram, stortelduiven, dan wist je hoe laat het was. Wij zouden vandaag de dag zeggen, dan was de afspraak van de notaris daar. Dan wordt het serieus. Dan worden er handtekeningen gezet. He? Als jij hoort van naar de notaris, dan is er iets gaande, iets officieels. Als je hoort in deze tijd over een driejarige geit, koe, ram, dan wordt het serious business. En Abraham weet wat er gaat gebeuren. Er gaat vandaag een contract gesloten worden. Een verbond, een afspraak. En hij snijdt de dieren midden door, zodat er een paadje ontstaat met aan de ene helft, kant de ene helft van de dieren en de andere kant de andere helft. Ik ga daar straks wat meer over zeggen. En toen de zon op het punt stond, vers 12, om onder te gaan, viel Abraham in een diepe slaap. En opeens werd hij overweldigd door angst en diepe duisternis. En toen zei de Heer, wees ervan doordrongen dat jouw nakomelingen als vreemdeling zullen wonen in een land dat niet van hen is. En dat ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden 400 jaar lang. Maar ik zal hun onderdrukkers ter verantwoording roepen en dan zullen ze wegtrekken met grote rijkdommen. En wat jou betreft, je zult in vrede met je voorouders worden verenigd en in gezegende ouderdom begraven worden. Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren. Want pas dan hebben de Amorieten zoveel misdaden bedreven dat de maat vol is. Oké. Dus Abraham heeft een vraag aan God. Het antwoord van God is haal die dieren. En vervolgens zegt God, hoe zul je het zeker weten dat je dit land in bezit zult krijgen? Nou, over 400 jaar gebeurt dat. Dat staat hier toch? Over 400 jaar, zegt God, dan hebben de Amorieten genoeg misdaden begaan. En dan zal het werkelijk gebeuren. Ja, daar zie je nou iets wonderlijks terug, hè? Namelijk dat geloof heeft niet zoveel te maken met wat je voelt of wat je ziet, maar het woord zegt het al, met wat je gelooft. Abraham had kunnen zeggen, ja sorry Heer, hier heb ik echt geen bal aan, 400 jaar, doeg. 400 jaar. En als het nog niet erg genoeg is, staat er ook nog bij dat ze een poosje slavernij meemaken. Maar dan zal het gaan gebeuren. Dan zal de belofte waarheid worden. Dan zal dit land aan je nakomelingen gegeven worden, Abraham. En nu zeg ik natuurlijk niet tegen jou en tegen mezelf, nou jongens, niet piepen hè, als je een paar jaar in de problemen zit. Want die paar jaar die zijn zwaar en die zijn heftig. Maar dat laat ons wel zien, zeker in deze tijd, anno 2020, hè, waar we voor 23:59 iets bestellen, zodat het morgen bezorgd kan worden. Dat het soms goed is om je te realiseren dat Gods timing wat anders werkt. En dat dat dan niet betekent dat God onbetrouwbaar is. Sterker nog, als je door de geschiedenis heen kijkt, dat hij heel betrouwbaar is. Maar dat dat dus niet altijd betekent dat jij morgen of vanavond of volgende week voelt, merkt, ziet wat hij had beloofd. En ik zeg het net zo hard tegen mezelf, uiteraard, als tegen jou. En dan lezen we in vers 17... Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uitkwam en een brandende fakkel die tussen de dierhelften doorging. Die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. Dit land, zei hij, geef ik aan jouw nakomelingen van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier de Eufraat. Het gebied van de Kenieten, van de Kenizieten, de Kadmonieten, de Hethieten, Perizieten, Rephaïten, de Amorieten, de Canaanieten, de Girgazieten, de Jebusieten. Zo'n beetje het hele toenmalig bekende gebied. En dan moet je even goed met me meedenken. Ik zei net, Abraham heeft de dieren gehaald op Gods bevel. Hij heeft ze doormidden gesneden. En er is een pad ontstaan tussen de dieren door. En wat er gebruikelijk was in die tijd, is als je dat ging doen, die dieren doormidden snijden, die dieren slachten. Als er een contract, een verbond werd gesloten, dan moesten de partijen over dat paadje tussen de dieren heen lopen. En dan zei je eigenlijk, net zo zeker als dat deze dieren gedood zijn, zo zeker mag ik gedood worden op het moment dat ik me niet houd aan het contract. Dat is redelijk stevig. Nog wel wat meer dan onze handtekening bij de notaris. Zo zeker als dat deze dieren gedood zijn en ik hier doorheen loop, beloof ik dat ik me hou aan mijn kant van de belofte, van het verbond. Maar er is nog iets wat je moet weten. Als er een contract werd gesloten tussen een meerdere en een mindere, dan was de regel dat alleen de mindere persoon, bijvoorbeeld de knecht of de slaaf, over het pad moest lopen. En de koning bijvoorbeeld, waar je een verbond mee sloot of waar je een afspraak mee maakte, die hoefde dat niet te doen. Vanuit de gedachte dat dat een soort oneer was voor de man, die natuurlijk genoeg geld had om zijn beloften waar te maken. Abraham, die heeft er dus vanuit moeten gaan dat hij degene was die over dat paadje liep ten opzichte van God. Maar ja, wat zou het geholpen hebben? Want Abraham was nou net degene die twijfelde, toch? En dan zien we dat de Bijbel zegt dat midden in de nacht, in een diepe slaap, in het pikken donker, God zelf in de vorm van een fakkel tussen de dierhelften doorgaat. Heb je er een plaatje van? Dat heb je niet gestuurd, denk ik. Oké, geen probleem. Ik had nog een plaatje gestuurd. Ik had een plaatje naar jou gestuurd, geef niet. En dan moet je even indenken gewoon. Er staat in die mooie Gustave Doré prentenbijbel, zo'n hele dikke, staat er een heel aanschouwelijk plaatje van dieren die door de midden. Oké, de dieren door de midden. Abraham ligt daar te slapen. Daar komt een fakkel uit een oven. En de woorden die daar gebruikt worden over die brandende fakkel, dat zijn dezelfde woorden die later gebruikt worden bij de Sinaï als God zijn wet geeft aan Mozes. Met bliksem en met God is daar. En die fakkel die gaat tussen de dierhelften door. Alsof God zegt, ik ga hier doorheen. Ja, maar jongens, wat zegt God daar dan eigenlijk mee? Dit. Abraham, ik heb je beloofd dat jij dit land krijgt. En als ik het je niet geef, dan gaat met mij gebeuren wat er net met deze dieren is gebeurd. Dan wordt het onmogelijke mogelijk. Dan wordt het onsterfelijke, sterfelijk. Abraham, als ik me niet houd aan het verbond, dan mag ik gedood worden. Dat is heftig. Dus Abraham heeft vragen aan God. Hoe weet ik het zeker? En God geeft niet een paar mooie antwoorden. Maar God staat ervoor in met zichzelf. Abraham, als ik me niet houd aan het verbond, dan mag met mij gebeuren wat er net met deze dieren is gebeurd. Dan gebeurt er iets wat niet kan. Dan wordt God sterfelijk. En nog heftiger wordt het als je bedenkt dat we nergens in dit hoofdstuk lezen dat Abraham over dit paadje gelopen heeft. Weet je wat het betekent? Dit. Dat God zegt, als ik me niet houd aan het verbond, Abraham, dan mag ik gedood worden. En dan nog iets. Abraham, als jij je niet houdt aan het verbond, dan mag ik gedood worden. Abraham, als het jou niet lukt om volgens mijn geboden te leven, als het je niet lukt om te geloven zoals je zou moeten, om te vertrouwen, als jouw geloof geen rechtvaardige daad is, dan mag ik gedood worden, zegt Jezus, zegt God. En 3000 jaar later gebeurde het. Toen het op Golgotha net zo donker werd als in deze nacht bij Abraham. Toen hing Jezus aan een kruis. Toen werd het onmogelijke mogelijk. Het meest onwaarschijnlijke gebeurde toen. God gaf zichzelf. En Jezus werd gedood. En was dat omdat God zich niet aan het verbond had gehouden? Nee. Omdat wij ons niet aan het verbond gehouden hebben. Daarom. Omdat wij ons niet hielden aan dat wat God van ons vroeg, heeft Hij zichzelf gegeven aan een kruis. Ongelooflijk, hè? Wat een geschiedenis, hè? Zo in het begin van Genesis, hè? Waarin God naar mensen toekomt en antwoord geeft op hun vragen en hun twijfels. Door zichzelf te geven. Ik ben opgevoed in de gereformeerde gemeente. Een hele rechtse kerk. Er worden psalmen altijd gezongen. En ik zal nooit één psalmversje van vroeger vergeten. En dat gaat zo. Hij weet, God weet, wat van zijn maaksel zij te verwachten is. Hoe zwak van moed en hoe klein zij zijn van krachten. En dat zij stof van jongs af zijn geweest. God weet wat hij van zijn maaksel kan verwachten. Hoe zwak van moed, hoe klein zij zijn van krachten. En dat ze stof van jongs af zijn geweest. God weet het wel. Stel nou dat hij van Abraham had gevraagd. En nou jij over dat pad. Nou, daar loop je dan met je goede gedrag. Hoe weet ik het zeker, God? Lekkere handtekening bij de notaris. Ja, hoe weet ik het zeker? Nou ja. Zo werkt dat niet, hè? God zelf nam de verantwoordelijkheid, vrienden. Ongelooflijk. En daarom, wij wonen in deze stad waarin veel mensen wonen die niet geloven, die een beetje geloven, die anders geloven, die moslim zijn, die hindoe zijn. Ik heb zelf afgelopen vrijdag in Amsterdam-Noord nog een poos met de imam koffie gedronken. En volgens mij, ik kan dingen van hem leren. We kunnen van elkaar dingen leren. Daar ben ik van overtuigd. En christenen zijn geen betere mensen dan anderen. Maar jongens, zeg alsjeblieft niet dat alle geloven een beetje op elkaar lijken en ongeveer hetzelfde zijn. Er is geen geloof zo gek, laat ik het alsjeblieft even zo mogen zeggen. Dat jij niet naar God hoeft toe te klauteren, maar dat God naar jou afdaalt. In de persoon van Jezus, Immanuel, God met ons. Er is echt maar één godsdienst ter wereld waar je 100% uit genade gered wordt. 100%. En waar niets bij komt van jou en van mij. Moet je dan niks doen? Ja, wat je moet doen is met lege handen zeggen, Heer, hier ben ik, u heb ik nodig. Zonder dat je iets meebrengt. Want zelfs jouw geloof en jouw liefde voor hem is te beperkt. echt waar. God die naar ons toe komt en die zichzelf geeft in de persoon van Jezus. Hier in Genesis 15 al verzegd. Abraham, dit ga jij niet rekken. Maar ik wel. En ik geef mezelf. En als jij je niet houdt aan het verbond, Abraham, dan mag ik gedood worden. Ik voor u, zegt het Nieuwe Testament. Omdat je anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Dat is wat de Heer Jezus heeft gedaan. In de eeuwige ruil. Hadden we hem verdiend? Nee. Waar blijf je dan met je twijfels en je onzekerheden? Ik heb er genoeg. Er hoeft maar iets te gebeuren in je leven. Mijn zus is ernstig ziek. Zusje, moeder van 5 kinderen, 38 jaar. Waar blijf je dan met je goede gedrag? Heer, waarom? Omdat God zichzelf gaat geven. In de persoon van Jezus de Heer. Als antwoord op al onze vragen. God die niet in de hoge hemel bleef en zei, hou moed jongens, kom op, nog effies. Maar die zichzelf in de strijd gooit. In het woelen van de storm van ons leven. Die geleden heeft. Die gestorven is. En die God zij dank weer is opgestaan. Uit de dood. Het Nieuwe Testament spreekt over Abraham als een geloofsheld. Daar sluit ik mee af. Lees me mee in je Bijbel. Hebreeën. Hoofdstuk 6. Hebreeën 6, vanaf het 13e vers. We weten niet zo goed wie Hebreeën heeft geschreven. Sommige mensen zeggen Paulus. Het kan ook iemand anders zijn geweest, maar we lezen er prachtig mooi. Hebreeën hoofdstuk 6, vers 13. Toen God aan Abraham zijn belofte deed, toen kon hij bij niemand zweren die hoger was dan hij zelf. En dus zwoer hij bij zichzelf. Je zou ook kunnen zeggen, hij gaf zichzelf. Vers 14. Ik zal je rijkelijk zegenen. Ik zal je talloze nakomelingen geven. En zo heeft Abraham, dankzij zijn standvastig vertrouwen, gekregen wat hem beloofd was. Mensen zweren altijd bij iemand die hoger is dan zijzelf. En met hun eed bekrachtigen ze de waarheid en beëindigen ze elke twist. En toen God de erfgenamen van de belofte ervan wilde doordringen hoe vast zijn voornemen was, stelde hij zich op diezelfde manier met een eed garant, met zichzelf. Hè? Een eed is in naam van de Vader, van God zelf. God heeft zich met zichzelf garant gesteld. En met die twee onomkeerbare daden, die uitsluiten dat God liegt, heeft hij ons krachtig moed in willen spreken. Onze toevlucht is om vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. En gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel waar Jezus als voorloper al is binnengegaan te behoeven van ons. Hij is hoge priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek dat was. Zie je het, vers 18, 19? Onze toevlucht is vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Dat wat God beloofd heeft, zoals hij Abraham had beloofd. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. En we zeggen soms van, heb maar geloof. Laat je geloof je op de been houden. Nee, ja, ik gebruik die woorden ook wel eens, maar ze kloppen niet. Je geloof moet je niet op de been houden. Het anker moet je op de been houden. Hè? Het geloven is maar een middel. Het geloof is het glaasje waar het water in zit. En als ik dorst heb, dan word ik niet door het glaasje gelaafd, maar door het water wat erin zit. Hè? Het gaat om het voorwerp van het geloof. Zo leerde ik vroeger op catechisatie. Niet om mijn geloof. Stel je toch voor, jongens, dat jouw geloof de maatstaf was op de grond. Wat een wankele grond. Als je dan zo'n tijding krijgt als dat je zusje ziek is, dan begint opeens je hele wereld begint te bewegen. Wat voor houvast heb je dan nog? En God zij dank, ligt het anker buiten mijn geloof. Hè? In Christus, in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Zo je wil, in het geslachte offerlam. In de dieren die door de midden zijn gegaan, waarvan God gezegd heeft. Zo zeker als deze dieren geslacht zijn. Zo zeker neem ik mijn deel van het verbond voor mijn rekening. En jouw deel. Dat mag je geloven. Dat is het anker voor onze ziel. De hoop die God heeft weggelegd. Voor iedereen die wel eens twijfelt. Die het wel eens moeilijk vindt. Die het even niet kan pakken. Maar waar God, waar Jezus dan van zegt. Ik wil jou wel pakken. Kom jou wel pakken. Volgens mij heb ik vorige keer dat ik hier mocht preken een verhaal verteld van een mevrouw bij mij uit de gemeente. Waarvan een ander van zei, je moet een zondagsgebed maar bidden. Ja, en ze kon het niet. En uiteindelijk heeft ze zich gewonnen gegeven op een week dat we met elkaar op vakantie waren als gemeente. En toen zei ze, ja, Marianne wil haar leven aan Jezus geven. En hup, nou, wij zitten. Ik zeg, goed nieuws heb ik gehoord. En we praten en ze zegt, nou, ik doe het maar niet. En we hebben lang gepraat en aan het eind van het gesprek vroeg ik, mag ik voor je bidden? En vlak voordat ik voor haar wilde bidden, zei God tegen me dat ik haar moest vragen dat ze zelf moest bidden. En dat heb ik, weet je het nog? Ja, hè? En wat heeft ze gebeden? Ze heeft gebeden nadat ze 5 keer opnieuw begonnen was. Heere God, mensen zeggen tegen mij dat ik moet geloven en uw hand moet pakken. Maar ik kan het niet. En nu wil ik iets aan u vragen. Wilt u mijn hand pakken? Vrienden, dat is geloof. En als de genade je gegeven is dat jij Gods hand mag pakken, halleluja, doe het. Doe het. Maar op momenten dat jij even niks meer kan, bid dan vooral of hij jouw hand wil pakken. Want het hangt niet af van het feit of het jou lukt om hem te pakken. Het hangt af van het feit van onze bereidheid dat we door hem gered willen worden. Hè? En dat is wat we hier zien. Al in het Oude Testament, bij Abraham, in het Nieuwe Testament, bij die vader met de zieke jongen, bij Thomas, bij Petrus en op tal van andere plekken. Ik wens je toe dat je je vragen en je twijfels open bij God op tafel gooit. Ik garandeer je niet dat je morgen antwoord hebt, het kan 400 jaar duren. Maar de zekerheid is er. Niet omdat God antwoordjes geeft, maar omdat hij zichzelf geeft. Voor jou, voor mij. Laat dat je in al je vragen en bij alle twijfels bemoedigen. Amen.